Goedenavond allemaal, het is 7:30. Ik stel geweest zelfs. Ik stel voor dat we beginnen aan de laatste beeldvormende raadsvergadering van dit jaar. Althans, van deze periode moet ik zeggen. En de eerste met camera's vanuit het werkcafé. Dus ik hoop dat iedereen het haar goed heeft zitten. Jullie staan op film straks. Voordat wij beginnen, een kort woordje vooraf. De laatste beeldvormende raadsvergadering voor deze periode, zoals genoemd. Ik denk dat de huidige tijd nog maar eens benadrukt wat het belang is van vrijheid en democratie. Dat maakt ons denk ik nog meer bewust. Ik hoor mezelf twee keer. Dat maakt ons nog meer bewust denk ik van de vrijheid die wij hier hebben en waar wij in leven. Ik ben bijzonder trots op hoe het de afgelopen 4 jaar in deze raad is gegaan. Ik ben er niet constant bij geweest. Ik heb wel alles van de zijlijn in ieder geval meegekregen. En volgens mij mogen wij trots zijn op onszelf over onze omgangsvormen en hoe wij hier omgaan met ons voorrecht. Er is veel digitaal vergaderd. Ik hoop dat we die tijd achter ons kunnen laten in de volgende periode. Iedereen in ieder geval hier aanwezig bedankt. Ook de Griffie voor de afgelopen periode, de ondersteuning, de bodus. Ter gelegenheid daarvan hebben jullie, als het goed is, al een eenhapsgebakje kunnen nuttigen. Zo niet. Dan zijn er nog wat over, tenzij portefeuillehouder Bouwmans alles al opgegeten heeft. Maar ze staan bij de koffie en de thee. We hebben vanavond een aantal onderwerpen vanuit het werkcafé. En dat zijn het rekenkamerrapport Bouwstenen voor Samenwerking. De klachtenregeling gemeente Doetinchem. De derde wijziging gemeenschappelijke regeling VNOG. En de kadernota 2023-2026 ook van de VNOG. En wij hebben, als ik me niet vergis, ja, voor alle onderwerpen dezelfde portefeuillehouder. Ik weet niet hoe het bij de fractie zit, maar ik zie een snelle sessie tegemoet komen, denk ik. We beginnen. Dat is fijn, voorzitter, want ik heb gisteren begrepen dat ik meer moet handhaven. Dus dan kan ik het samenwerken. Nou, precies. Portefeuillehouder gaat zal ik nog even handhaven, hoor ik. We gaan beginnen met het rekenkamerrapport Bouwstenen voor Samenwerking. Daarin wordt het rapport aangeboden door de rekenkamer aan onze portefeuillehouder. Ik wil nog even benadrukken dat dat het in principe ook is. De inhoudelijke behandeling hiervan volgt niet vanavond, maar in de eerstvolgende beeldvormende raadsvergadering van de nieuwe periode. We hebben als gasten aan tafel zitten de heer Steven Dijk en Arend Kloosterman van de Rekenkamercommissie. En ik denk dat ik die als eerste het woord ga geven. Het is u bekend hoe alles gaat hier in de raad, dus gaat uw gang.
Voorzitter, dank u wel. Ik weet nog uit de tijd dat ik raad zit was dat je daar altijd mee begint. Dames en heren, het is een eer en een genoegen voor de Rekenkamercommissie. We zijn hier met z'n tweeën. Ik verontschuldig ons derde lid, Christel Welling, die al een tijd ziek is, geveld is door MS en regelmatig terugslag heeft. Ze doet wel mee, we vergaderen af en toe ook met z'n vieren. Onze secretaris is vanavond uw secretaris ook. Ten huize van Christel, zodat we het contact goed onderhouden en ook haar erbij betrekken. Maar zo'n avond als dit trekt ze nog niet. We hebben een rekenkamerrapport gemaakt en we zijn ermee begonnen in januari 2020. En we dachten toen dat we een half jaar de tijd nodig hadden om met u samen via een enquête, via literatuurstudie, via interviews en via een interactieve sessie met z'n allen te komen tot conclusies en daarna aanbevelingen. Dat is allemaal wat anders gelopen door corona. Die interactieve sessie is 3 keer gepland en 3 keer uitgesteld. Uiteindelijk hebben wij verdiepende interviews gehouden. Een aantal van u heeft daar ook aan meegewerkt, dank daarvoor. En we hebben gelukkig op de valreep van deze raadsperiode het rapport afgerond. Normaal gesproken komen we dan met conclusies en aanbevelingen. En die aanbevelingen mag u natuurlijk altijd mee doen wat u wilt. Tegelijkertijd zijn ze altijd wel wat normatief gesteld en vinden wij eigenlijk dat u dat moet doen. Maar het is uw goed recht om daarvan af te wijken. Dit rapport heeft geen aanbevelingen, maar bouwstenen. U heeft bij de enquête ook uzelf cijfers gegeven over het functioneren van de raad als geheel. En u heeft cijfers gegeven hoe u zou willen dat de raad zou functioneren. En het aardige is, dat is niet zo verwonderlijk, u wilt het eigenlijk beter doen dan u het gedaan heeft. En tegelijkertijd vinden wij dat u het ook helemaal niet slecht gedaan heeft. Er wordt in een plezierige sfeer vergaderd door u. Er wordt constructief samengewerkt. Er is een vrij open houding, pragmatisch. Dat hebben wij gewoon kunnen constateren, zowel uit de gesprekken die we hebben gevoerd met raadsleden, als met ambtenaren, als met leden van het college. Tegelijkertijd, en dat is wel een beetje, toch vinden wij een beetje zorgelijk, het verloop onder u is vrij hoog. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen werden 16 van de 31 nieuw gekozen. En als ik het goed geteld heb, de uitslag moet natuurlijk nog worden vastgesteld, maar ongeveer 15 van u zijn wederom verkiesbaar volgende week. Het kan natuurlijk altijd heel raar lopen, als je op een hele lage plaats staat van je partij en je krijgt zoveel voorkeurstemmen dat je er wel in moet, kan het allemaal nog anders gaan. Maar het verloop is vrij groot. Het is een beetje gek dat ik zit hier nu ongeveer 5 jaar, dat ik straks langer zit dan ongeveer 2/3 van de raadsleden. En in een van de gesprekken, ik zal niet alles vertellen wat ik met de heer Bouwmans heb besproken, maar bij zijn sollicitatie had hij met ongeveer 17 mensen contact gehad. Daarvoor zijn er nu nog 2 over na de verkiezingen. En dat verloop, dat is toch een beetje zorgelijk, want het geheugen van de raad gaat daardoor, zou wel eens kunnen gaan ontbreken. En voor je het weet, ik heb zelf 26 jaar in de raad gezeten. En dan kan je ook pochen, zo van, nou, ik weet nog precies hoe het ging hoor, in 1986. En je wordt niet tegengesproken, ook dat is niet goed. Maar tegelijkertijd zijn wij gewoon verrast door de goede samenwerking. De andere conclusies heeft u kunnen lezen inmiddels, daar ga ik niet allemaal op in. Ik, zeker in het licht ook van dat de voorzitter zei, we gaan het een beetje snel doen, ga ik niet alles voorlezen en de conclusies, u heeft het kunnen lezen. En ik ga nu met veel plezier het eerste exemplaar, het formeel eerste exemplaar aanbieden. Bouwstenen voor samenspel. Ik wens u heel veel succes met de nieuwe raad ook.
Ja, merci.
En wij hopen daar ook een bijdrage aan te kunnen leveren.
Ik weet niet waar de camera is, maar dankjewel.
Daar. Net als bij CNA altijd op de plek waar je niet verwacht.
Mag ik nog wat zeggen, Robert? Zo? Zal ik gaan zitten? Dat is beter, hè, voor het geluid.
Het woord is aan de burgemeester. Dank u, voorzitter. Ook dank aan de Rekenkamer. Het is best een, denk ik, ingewikkeld om een onderzoek te doen als dit onderzoek. Omdat het natuurlijk in potentie, het gaat ook over relaties, het gaat over mensen. En je hebt altijd het risico bij dit type onderzoek dat mensen niet zeggen wat ze denken. Of dat ze het misschien zelfs wat erger voorstellen dan het is om politieke redenen, je kunt je daar van alles bij voorstellen, maar het aardige is, als je zo door het rapport heen kijkt, en ik mocht al wat kennis nemen van de inhoud, dan is het voor mij ook een en al sprake van herkenning. En dat is denk ik wel mooi, want ik denk dat een van de kwaliteiten van deze gemeente is, inderdaad zoals u het beschrijft, dat we hier op een goede manier met elkaar omgaan. Dat we wat pragmatisch zijn, dat we oplossingsgericht zijn, dat we de relatie onderling belangrijk vinden. En als het een keer niet zo gezellig is, dat we daar ook echt allemaal van balen en ook ons best doen om dat weer beter te maken. Dat zit natuurlijk altijd een beetje op de loer als je het met elkaar ook heel fijn wilt hebben. Dat je misschien niet altijd de scherpte opzoekt, dat het debat daar wat onder leidt. Of dat ja, je misschien ook niet altijd elkaar een beetje aanpakt als dat ook nodig is. En ik vind het wel aardig dat als je zo wat naar de aanbevelingen kijkt, dan zit die ook wat in die hoek. En van maak nou scherp wat je verwacht, spreek elkaar daarop aan. Zeggen we ook tegen het college, is een van de aanbevelingen, zorg dat de raad tijdig en actief geïnformeerd wordt en heb er ook aandacht voor, zeker bij grote processen. Dus ik vind het ook wel aardig dat die aanbeveling ook wat in de hoek zit, waar we denk ik wat mee kunnen en ook moeten. En het aardige is wel dat de Rekenkamer heeft gezegd, voorzitter, we bieden het eigenlijk ook aan de nieuwe gemeenteraad. En het is goed dat de nieuwe raad daar kennis van neemt en dat vind ik eigenlijk wel waardevol. Omdat een verkiezing is natuurlijk iets moois, want dat is het hoogtepunt van de democratie. En één keer in de 4 jaar dan mag de kiezer zeggen wat hij ervan vindt. En die brengt zijn stem uit en dan hebben we weer een nieuwe samenstelling. Maar daar loert ook altijd het gevaar dat de sfeer wat verandert. En nou, ik denk dat we dat vooral niet moeten hebben. Dus dat we ook nou ja, die 15, 16 of 17 die overblijven als mede-ambassadeurs van de voorzitter zie om ook te proberen in die komende raad gewoon op een fijne en prettige manier met elkaar te blijven werken. En dan misschien af en toe net een beetje scherper. Als het gaat om wat willen we dan met elkaar bereiken en hoe doen we dat dan. Want dat mag rustig. Ik denk dat we in deze periode, daar heeft u ook kennis van genomen, met elkaar geprobeerd hebben dat debat wat aan te zwengelen. Daar hebben we ook cursus voor gevolgd. Dat heeft ook geholpen. Ik vond zelf, er waren een hele hoop mensen wat somber, voorzitter, over de digitale vergaderingen. En natuurlijk is dat niet net zo leuk als live. Maar ik heb heel veel digitale vergaderingen gezien. En ik vind echt dat onze raad er goed in is geslaagd om dat ook op een aantrekkelijke manier te doen. En ook daar ben ik wel trots op, want dat belooft ook veel goeds voor de periode vanaf maart, april, dat we eigenlijk weer normaal alles met elkaar kunnen doen. Dus ik vind het een heel waardevol onderzoek. Het is prima dat het wat langer heeft geduurd, want volgens mij kunnen we hier jaren plezier van hebben en strekt dit ons allen tot verdere verbetering. Maar dat gaat ons lukken met alle vertrouwen. Dus dank, denk ik, namens alle leden van de raad. En ergens in april, mei zullen we dit ongetwijfeld nader bespreken. Dank u wel.
Ja, en daarmee komen we in principe ook al aan het einde van dit eerste agendapunt. Dank aan de gasten. En dan gaan wij door naar het tweede agendapunt. Ik weet niet of er een wisseling moet plaatsvinden van de fracties, bij de fracties. Maar we schorsen eventjes voor 3 minuten. Volgens mij kunnen we beginnen. Het gesprek is afgerond. We gaan verder met onderwerp 2, agendapunt 2, klachtenregeling gemeente Doetinchem. U heeft alle een raadsvoorstel gekregen om de klachtenregeling Doetinchem 2022 vast te stellen. Bij ons is blijven zitten portefeuillehouder burgemeester Bouwmans. Als ondersteuner is aangeschoven de heer Patrick Fuik. We hebben geen insprekers vandaag. Hij staat ongeveer 10 minuten voor dit onderwerp. Ik stel voor dat wij gaan beginnen met het stellen van de vragen. Wie heeft er vragen? En dan zie ik graag vingers. Ik zag als eerste de vinger van de heer Boerwinkel, SP. Aan u het woord.
Dank u, voorzitter. Nou, die klachtenregeling die wordt aangepast aan de huidige organisatiestructuur van de gemeente. En dat is denk ik ook nodig. Het is een vrij nauwkeurig omschreven proces. Ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel vragen over die klachtenregeling zelf, want die ziet er gewoon goed uit. Ik heb wel wat vragen die daar betrekking op hebben. Zoals bijvoorbeeld of onze inwoners nou wel voldoende op de hoogte zijn van een klachtenregeling en hoe dat eigenlijk in praktijk werkt. Een andere is, is het dan voor diezelfde inwoners duidelijk welke stappen doorlopen worden na het melden van een klacht? Dus het proces eigenlijk daarna. En een derde vraag of het ook de overheids-BV's betreft. Ik denk van niet, als ik het goed gelezen heb, maar die vraag die was er bij ons wel. Dank u wel.
En dan zag ik volgens mij als enige laatste vinger nog de heer Gerritsen, CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Aansluitend hierop vroeg ik mij ook af, hoe lang blijft een klacht vertrouwelijk? Dank u wel, voorzitter.
Dan wil ik de heer De Jong niet overslaan. ChristenUnie SGP.
Dank u wel, voorzitter. De voorliggende klachtenregeling heeft betrekking op de bestuursorganen. Dit betekent dat de klachtenregeling geen betrekking heeft op onheuse of grensoverschrijdende bejegeningen door individuele raadsleden. Hiervoor is een aparte regeling. Kort gezegd gelden dus twee verschillende klachtenprocedures. En onze vraag is, wordt voor inwoners duidelijk gemaakt wanneer ze welke klachtenprocedure dienen te volgen? En de tweede vraag, de indiener of bijvoorbeeld statushouder dient zelf te zorgen voor de vertaling als dat voor goede behandeling van de klacht noodzakelijk is. Onze vraag is, kan het daarom bij het klachtenformulier worden vermeld dat de tekst alleen behandeld wordt als deze in het Nederlands is? En op welke manieren iemand hulp kan krijgen bij het opstellen van deze tekst? Dankjewel.
Nee, verder geen vragen. Dan is het woord bij deze aan de portefeuillehouder, de heer Bouwman.
Dank u wel, maar ik ga bij een aantal vragen aan de ondersteuning van de heer Fuik nodig hebben, maar dat komt denk ik wel goed. Ik denk in het algemeen is in het aantal klachten dat wij krijgen valt eigenlijk reuze mee. En we hebben natuurlijk ook nog de regeling van onze gemeentelijke ombudsman. En ook als je naar dat aantal klachten krijgt wat hij afhandelt, dan is dat eigenlijk ook betrekkelijk weinig. Zeker gelet op het aantal gedragingen, handelingen en besluiten dat onze gemeente neemt. Dan
interruptie van de heer Boerwinkel, SP.
Ja, sorry hoor, het is helemaal niet de bedoeling om hier meteen doorheen te jagen. Maar u triggert me wel met die gemeentelijke ombudsman. Maar nou vroeg ik me ineens af, is het nou zo, hè? Want er staat er inderdaad duidelijk in vermeld van, als die klachten bijvoorbeeld niet bevredigend is afgehandeld, dan kan de stap gezet worden naar de gemeentelijke ombudsman. Maar kan die stap ook gezet worden zonder de klachtenregeling, dus de stap naar de gemeentelijke ombudsman?
Eigenlijk is dat niet de bedoeling, maar volgens mij gebeurt het een enkele keer wel. En werken we daar dan eigenlijk ook in de regel aan mee, omdat dan vaak de verhoudingen al zo verstoord zijn dat het beter is om direct de stap te maken. Maar het heeft wel nadrukkelijk onze voorkeur om zelf de klachten af te handelen of via mediation of anderszins tot de oplossing te komen. Want uiteindelijk in de retail wordt een klacht vaak als gratis advies gezien. Ze zouden het hier ook kunnen beschouwen. Maar uiteindelijk is een klacht natuurlijk vervelend, zowel voor degene die de klacht indient als voor degene op wie de klacht treft. Het klopt inderdaad dat we met deze nieuwe regeling alles weer geactualiseerd hebben en ook in overeenstemming hebben gebracht met onze nieuwe organisatieinrichting. Ja, is de klachtenregeling voldoende bekend? Ja, dat kun je natuurlijk altijd afvragen, maar hij is op de website te vinden. En ik geloof dat we rond het jaarverslag van de ombudsman ook altijd wat aandacht geven, ook in ons huis- en huisblad, aan de klachtenregeling. Maar misschien kan de heer Fuik daar nog iets concreter wat over zeggen. Dus we proberen wel mensen ook hier naartoe te leiden. En in onze correspondentie, volgens mij, wordt er ook wel aandacht aan gegeven. Dat als je een klacht hebt, dat je dus ook een klacht in kunt dienen en de wijze waarop. Of er iets over taal wordt gezegd, meneer de Jonge, weet ik niet, maar daar komt de heer Fuik zo wel op terug, denk ik. En de heer de Jonge had wel een interessante vraag, want daar hebben we aanvankelijk zelf ook een wat andere gedachte over gehad. Dat gaat met name als een van u zich een gedraging aanmeet waar iemand van denkt, god, daar heb ik een klacht over. Aanvankelijk dachten wij dat we dat ook in deze regeling mee zouden kunnen nemen, maar dat is niet zo. En als orgaan kan er over u geklaagd worden, maar dat is, ik kan me best een situatie voorstellen waar iemand over het orgaan, de gemeenteraad, een klacht zou willen indienen. Maar dat lijkt me een redelijk ingewikkelde klachtafhandeling, want wat is dan de handelswijze geweest op een bepaald abstractieniveau? Nou, zou je iets bijvoorbeeld, het schiet mij opeens een voorbeeld te binnen, voorzitter, maar dat ga ik je niet noemen, een week voor de verkiezingen, wat misschien tot een klacht had kunnen leiden. Maar individueel kan dat niet. Dus stelt u zich nou voor dat een van u iets doet. Ik heb in de voorbereiding wel eens het voorbeeld gebruikt van, dat is ook actueel, u zou bijvoorbeeld een raadsenquête met elkaar willen uitvoeren. U stelt daarvoor een commissie samen en een van de leden van de commissie is van de in- en uitgeleide van degene die wordt gehoord. Er wordt iemand keurig ontvangen, wordt opgehaald en in het gaan van de ontvangstruimte naar de zaal waar het horen plaatsvindt, ja, doet degene die namens u de persoon ophaalt, doet iets onheus. Dat kan zijn iets fysieks, maar dat kan ook iets lelijks influisteren zijn of verzin maar iets. Ja, dan zou je zeggen, dat is klachtwaardig. Nou, dat kan dus dan niet hier. Ja, dan moet iemand eigenlijk via de politieke partijen volgens mij bijvoorbeeld of anderszins een klacht indienen. Maar dat kan dus niet via deze klachtenregeling. Dat is eigenlijk wel jammer, maar daar kunnen wij helaas niet in voorzien. Dus het kan eigenlijk alleen tegen een wethouder, tegen mij als burgemeester en tegen u als collectief. En dan denk ik dat ik de heer Fuik nog even aankijk voor de andere vragen. Meneer Fuik?
Ja.
ja, op de website staat informatie over het indienen van klachten. Daar zit ook zo'n webformulier bij dat je gewoon een klacht kunt indienen, digitaal. Klachten moeten worden ingediend in de Nederlandse taal. Dat staat gewoon in de Algemene Wet Bestuursrecht. Of in het Fries, dat mag ook, maar ja, dat komt hier uiteraard niet voor. Of mensen geholpen kunnen worden bij het indienen van een klacht. Ja, ik denk dat uiteindelijk medewerkers van de gemeente best wel bereid zijn om daar medewerking aan te verlenen door telefonisch iemand te woord te staan met een begeleider of zo. Dus dat komt altijd wel goed. Een klacht die blijft in principe altijd gewoon vertrouwelijk. Dus het is niet zo dat het openbaar wordt gemaakt. Ook in het jaarverslag van de ombudsman staan die klachten wel beschreven, maar niet wie de klacht heeft ingediend. Deze regeling is niet van toepassing op de overheids-BV's. Die hebben een eigen klachtenregeling. Dus BUA en BuurPlein hebben een eigen klachtenregeling. En daar worden klachten ook eerst intern afgehandeld. En als dat niks oplevert of niet naar de wens is van de klager, dan komen zij ook bij de ombudsman terecht. En dat is dan dezelfde ombudsman die wij hebben. Dat was het volgens mij.
En misschien nog een aanvulling, want dat schiet me nu te binnen. Iemand die een klacht in wil dienen, kan altijd ook terecht over het algemeen gratis bij het juridische loket. Dat is een landelijke organisatie die mensen gratis rechtsbijstand verzorgt. Met name mensen met bijvoorbeeld een kleine beurs of een uitkering.
En dan de heer Hebels, aanvullend denk ik, D66.
Ja, aanvullend op de heer Fuikink. Bedankt voor uw uitleg. Het is zo dat een klacht gaat over de bejegening en een bezwaar gaat over de inhoud van een besluit. Zit er nou een verband tussen vaak? Of heeft u daar een gevoel bij? Of ook aantallen? Of
heeft een gevoel?
Ja, het heeft wel altijd wel iets met elkaar te maken. Maar je kunt natuurlijk niet met een klacht een bezwaarschrift gaan behandelen. Dus als je echt klaagt over van mijn bezwaarschrift is ongegrond verklaard, ik noem maar wat. Dan is het antwoord van die klacht nemen we niet in behandeling. Want dan moet u gewoon naar de rechtbank. Maar het heeft wel altijd te maken met geschillen van de gemeente. Ja. Ik bedoel, de mensen die klagen over van ik werd niet goed of tijdig teruggebeld. Ja, dat komt eigenlijk niet heel vaak voor. Het gaat wel over echt mensen die in onmin leven op de in meer of mindere mate met de gemeente. En daar spelen dan ook allerlei besluiten van de gemeente een rol. Dus,
Dat was voldoende beantwoorden als ik zo naar de heer Hebels kijk. Zijn dan alle vragen uit de eerste termijn ook voldoende beantwoord? De heer De Jong, ChristenUnie SGP.
Dat in de Nederlandse taal indienen, dat kan voor een staatshouder best wel een flinke drempel zijn. En ik vraag me af, het antwoord was eigenlijk van, medewerkers zijn best wel bereid om daarmee te helpen, maar dat is blijkbaar geen geschreven regel, laat ik het zo zeggen.
Klopt dat? En de heer Bouwmans of de heer Fuik?
Dat klopt. De heer De Jong heeft gelijk. Er is bij ons grote bereidheid om te helpen. Maar goed, als iemand een taal spreekt die ook niemand hier vaardig is en er is niemand die kan tolken, wordt het al wat ingewikkelder. Ervaring is over het algemeen dat wij mensen wel op weg helpen. Dus ik noemde net al het juridisch loket wat daarvoor geschikt is. Mensen hebben het over het algemeen ook zelf een relatie met een tolk, dus dan kom je een heel eind. Maar dat zou een hindernis kunnen zijn. De andere kant van inburgering is ook dat mensen de Nederlandse taal leren. En dus ook bij het Nederlandschap hoort ook dat je het Nederlands vaardig wordt en je dus ook in het verkeer met de overheid kunt redden.
Goed, dan tot zover de eerste termijn. Kijk even rond of er nog vragen zijn voor de tweede termijn. Dat is niet het geval. Dan kijk ik even rond of het beeld compleet is. Zo, ik zie iedereen ja knikken. Dan zou ik graag vingers willen zien voor degene die dit als bespreekstuk willen. Dat dacht ik ook. Dit gaat door als hamerstuk naar de raadsvergadering van 29 maart. En dan gaan we over 3 minuten beginnen aan het volgende agendapunt. De derde wijziging, gemeenschappelijke regeling VNOG. Goed, ik zie dat er geen wisseling plaatsvindt in de fracties, dus ik stel voor dat we gaan beginnen aan het volgende onderwerp. Oh, ik ben veel te vroeg. Ik wacht toch even. We gaan verder met het derde agendapunt. Je bent op de juiste plek. Ga lekker zitten. De derde wijziging gemeenschappelijke regeling VNOG. Blijven zitten is weer portefeuillehouder Bouwmans. En dan hebben we geen insprekers. Kijk ik meteen weer eventjes naar jullie of er iemand vragen heeft. Eén vinger. Twee vingers. Eenmaal. Dat was het. Oké. De heer Boerman, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Een vraag. Het AB van de VNOG wil gezamenlijk met andere regio's een stichting oprichten, mede om een waarborgfonds op te richten om een oplossing te bieden voor in ieder geval de niet verzekerbare aanspraken. In hoeverre is dit een risico voor de VNOG, met name in de begintijd van het fonds, als het nog niet op voldoende niveau is? Kan een grote ramp elders in het land, bij een andere regio, het faillissement inluiden van de VNOG? Vraag 2. De zin in ieder geval de niet verzekerbare aanspraken impliceert dat in de toekomst ook verzekerbare risico's ondergebracht kunnen worden bij het waarborgfonds. Is het toekomstige fonds van voldoende omvang om deze risico's voor het gehele land te dragen? Dat waren mijn vragen. Dank u wel.
En dan zag ik nog een vinger bij de heer Heen, geen D66. Aan u het woord.
Sorry.
Nou, misschien een beetje het verlengde daarvan, voorzitter. Dank u wel. Er zijn dus onverzekerbare risico's bij schade. En ik denk dat het, het lijkt me wel relevant om de vraag te stellen of het mogelijk is om in de jaarstukken de verschillen in premielast in beeld te brengen ten opzichte van de reserveringen die moeten worden gedaan om het waarborgfonds te vullen. Er wordt dus een waarborgfonds gemaakt voor onverzekerbare risico's. Dat wil zeggen dat er risico's zijn die niet te verzekeren zijn, anders dan tegen een zeer hoge premie. En de vraag is dus of het inzichtelijk is te maken welke voordelen we dan hebben om niet premielast te hebben, maar een waarborgfonds te vullen. En dan is mijn tweede vraag, wat is dat bedrag wat in dat waarborgfonds moet worden gestort en waar dat in de begroting is terug te vinden? Dank u wel.
En dan last but not least, nog eentje. De heer Boerwinkel, SP.
Ja, dank u wel. Die vraag die had ik al wel. Maar ik zat even te denken of dat nou verstandig was om het nu te zeggen. Maar ik doe het toch maar een begin. Omdat het eigenlijk de basis is van wat hier ligt. Want waarom is dit nu nodig? In het verleden was het blijkbaar niet nodig. En nu hebben we fondsen nodig om, om die risico's af te dekken. Dus dat is eigenlijk de kern van de vraag.
Goed, daarmee zijn we aan het einde van de vragen volgens mij. Geef ik het woord aan portefeuillehouder, burgemeester Bouwmans.
Ja, voorzitter, dank u wel. Er zit bij de stukken ook een bijlage. Dat is de brief aan de gemeenteraad van 14 december 2021. Die verhandelt wel wat over de vraag van de heer Boerwinkel. En eigenlijk staat dat er een soort van verharding in de verzekeringsmarkt aan de orde, waardoor je gewoon ziet dat in de praktijk, en dat is ook al een beetje antwoord op de vraag van de heer Kreen, dat er minder verzekerbaar is. En wij merken ook onder onze vrijwilligers dat ze het prettig vinden als ze niet aansprakelijk kunnen zijn voor schade die wordt toegericht, ook al zullen ze daar niet op worden aangesproken. Dus dat is eigenlijk een beetje, dus er zit ook wel een soort van, hoe moet ik dat nou zeggen, of je een risico kunt verzinnen wat een enkele veiligheidsrisico niet zou kunnen dragen. Misschien is dat wel helemaal niet zo. Dat is misschien ook wel weer een beetje een antwoord op de vraag van de heer Boerman. Maar het is een soort van broodfonds. Ja, dus we dekken met elkaar, met die 25 regio's, eigenlijk alle risico's af. Nou kan een van de veiligheidsregio's, of die voor ons failliet gaan, dat denk ik niet. Ik heb toevallig vanochtend gehoord wat het resultaat is van afgelopen jaar. Dus we gaan een grotere discussie krijgen over wat we met dat geld gaan doen. Of dat terugkomt naar de gemeente of dat we dat reserveren. Met in het achterhoofd dat we een jaar of vier geleden alweer echt een financieel heel slechte jaar gehad hebben. Maar dat is een beetje de achtergrond. Is het nou de bedoeling om meer dingen te gaan verzekeren? Nou, eigenlijk niet. Althans, daar is dat dus weer niet zo over gesproken. De opening zit er inderdaad wel. Maar dan kom je wel op de vraag die de heer Hennekreen ook oproept. Van, ja, waarom zou je dat doen? Dat moet dat ook wel financieel aantrekkelijk zijn. En dat lijkt op dit moment nog niet aan de orde. Dat is denk ik het antwoord. Exacte bedragen, die durf ik zo niet te zeggen. Als je daar heel erg aan hecht, dan wil ik die gaan uitvragen bij de VNOG. Want ik denk dat de heer Hillebrink, die mij zou ondersteunen, daar ook geen antwoord op kan geven.
Aanvullende vragen nog, de heer Heengeen, D66?
Ja, dank u wel. Mijn vraag was meer bedoeld om dat in de stuk een keer inzichtelijk te maken. Dat is nou, wat ik begrijp best dat je dat nou niet kan overzien. Maar de andere vraag is wel van, maar daar heb ik inderdaad die brief niet goed gelezen of niet goed onthouden. Uit de beantwoording begrijp ik eigenlijk dat het vooral gaat om aansprakelijkheidskwesties. Want dat denk ik nog wel, dat het personeel dus op een of andere manier iets kan gaan doen wat schade voortbrengt of waar een claim op wordt gelegd, omdat het niet goed gegaan is, onoordekundig hand of wat dan ook. Dat het vooral in die sfeer zit, want dan gaat het inderdaad om forse bedragen.
Heeft u daar een vraag over?
Klopt dat beeld? En klopt ook het beeld dat het dan om zeer forse bedragen kan gaan?
Dat klopt. De heer Bouwmans. Dat klopt. En dat gaat ook verder dan, kan verder gaan dan dat iemand zich persoonlijk bijvoorbeeld verzekerd heeft. Ja. Ja.
Goed, dan waren alle vragen alweer beantwoord voor de eerste termijn. Zijn er nog vragen in de tweede termijn? Dat zie ik niet. Is het beeld compleet? Het beeld is compleet. En dan is de volgende vraag, gaat deze door als hamerstuk of bespreekstuk? Dan zou ik graag vingers zien voor bespreekstuk. Dat dacht ik ook. Hamerstuk voor 29 maart. Dan schorsen we weer even 3 minuten voor het volgende agendapunt. Iedereen is blijven zitten. We gaan door naar het volgende onderwerp. Kadernota 2023-2026 VNOG. We zitten met allezelfde poppetjes nog aan tafel. Zou ik graag vingers zien voor vragen? Beginnen we gewoon vooraan. De heer Gerrits, de CDA.
Sorry, ja. Zie je helemaal goed. Dank u wel, voorzitter. De kazerne wordt budgetair neutraal overgedragen. Wat voor overeenkomst is of wordt er afgesloten over de huur of het gebruik van de kazerne? En voor welke periodes? De kazerne is natuurlijk een specifiek gebouw, wat niet meer zo voor andere doeleinden te gebruiken is. Dank u wel, dat was mijn eerste vraag.
De heer Boerman, VVD, volgens mij ook een vinger gezien, hè? Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Hetzelfde richting in. In de conceptbrief aan de VNOG wordt nogmaals gerefereerd aan een budgetneutrale verkoop van de Doetinchemse kazerne. Is dit onzeker en welke risico's spelen er? Graag een toelichting daarop. En is er bij de verkoop rekening gehouden met de fiscale aspecten, zoals de overdrachtsbelasting, of is hiervoor een vrijstelling? Dank u wel.
De heer Boerwinkel, SP.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wat wel eens eerder voorbij is gekomen, maar toch dat bedrag wat nu ook weer erin staat, die 169.000 voor die hek heeft gekost. Dat is best een groot bedrag. Is daar enige toelichting op en is daarmee nu ook gegarandeerd dat we zoiets in de toekomst niet meer voorkomt? Dat was natuurlijk een heel hinderlijk gebeuren wat er toen gebeurde. En dit is een heel groot bedrag. Dus. En dan hebben we, dat is meer een algemene vraag, hebben we als raad in het verleden nog wel aangedrongen op beperking van de kosten. En of dit nog steeds een belangrijk uitgangspunt is.
Had ik ook nog een vinger gezien bij de heer Herngreen, D66, aan u het woord.
Nou, u zag misschien wel nadenken, want er zijn vragen gesteld waarvan ik me afvraag of die niet overlappend zijn met de vragen die ik heb. En ik loop ook op het gevaar af dat ik stukken niet goed gelezen heb of in het verleden niet goed op heb genomen. Maar de eerste vraag is wel, er is dus sprake van demarcatie, overdracht van de kazernes naar de gemeente. Ik denk dat ze in grijs verleden ooit van de gemeente zijn geweest en naar de veiligheidsregio zijn gegaan. Dus dan gaat dat nu weer terug. En dan is de vraag van wat is nou eigenlijk de reden daarvan? En de vraag die ik dan wil koppelen is eigenlijk welke verbetering daarmee wordt beoogd. Dat wil zeggen, wat wordt er beter van en wie? En de vraag naar de kosten die is al gesteld. Dank u wel.
Ik meende in de hoeken ook nog een vinger gezien te hebben net. Ik bedoel de andere hoek. De heer De Jong, ChristenUnie SGP.
Dank u wel, voorzitter. De investering voor beperking brandweer wordt naar voren gehad naar 2022. Terwijl de begroting over 2023 gaat en de investeringen gepland zijn in de kadernota 2023-2026. Onze vraag is, waar is het voordeel in gelegen en is daar de financiële ruimte voor in de begroting van 2022? Dank je wel.
De heer Ooms, had u nog vragen? Nee. Oh, u zwaait alleen. Dan zijn we door de vragen heen voor de eerste termijn. Ik zal even terugzwaaien. De heer Bouwmans, voor de antwoorden. Aan u het woord.
Sorry, voorzitter. Ik had wat documenten openstaan. Ik denk van de zijde van de raad begrijpelijke vragen. Zeker als u zich bedenkt waar we vandaan komen. Ik noemde het net al even bij het vorige punt. De heer Boerwinkel refereerde daar ook aan. Een aantal jaren geleden hadden we natuurlijk een hele ingewikkelde financiële situatie bij de VNOG. Toen moesten we eenmalig behoorlijk wat geld bijplussen. Tot groot chagrijn ook van uw gemeenteraad en overigens ook terecht. Dat heeft geleid tot een groot aantal maatregelen bij de veiligheidsregio. Zowel in personele zin als ook in de sfeer van beheersing. Interne controle die anders geregeld is, maar ook gewoon met de aanstelling van extra mankracht en deskundigheid op dat gebied. En dat heeft wel zijn vruchten afgeworpen. Hè. Dus we zien dat er een veel rustiger financieel beeld is ontstaan, dat we ook de goede dingen doen. Tegelijkertijd, voorzitter, moet ik zeggen dat we twee bijzondere jaren achter de rug hebben, omdat corona niet alleen heel veel impact heeft gehad op wat de brandweer of de veiligheidsregio heeft gedaan, maar omdat het ook nogal wat heeft gedaan met de kosten. En eigenlijk is er vrij veel geld naar de veiligheidsregio's toegekomen. Is dat geld ook wel grotendeels gebruikt, maar er zijn ook bepaalde kosten niet gemaakt. Dus ik noemde net al bij het vorige agendapunt dat we waarschijnlijk over 2021 ook weer een groot financieel resultaat zullen hebben. Maar dat is wel eenmalig en hangt in onze overtuiging niet samen met dat we het ruim begroot hebben, maar met de effecten van corona. Bij de vorige rekeningoverschot is er behoorlijk wat geld teruggekomen naar de gemeente. Daar heeft deze gemeente ook van geprofiteerd. Ik zeg even uit mijn hoofd, dat was toen 3,5 ton. Dus dat kwam ons toen ook wel mooi van pas. Ik denk dat we er rekening mee moeten houden dat het orde van grootte weer die richting op zal gaan. De kazernes, meneer Gerritsen, daar kan ik inmiddels een hele verhandeling over houden. Dat heeft de gemoederen behoorlijk bezig gehouden, omdat eigenlijk de situatie in geen gemeente gelijk is. En dat komt natuurlijk omdat vroeger voor de regionalisering sprake was van gemeentelijke brandweer. En de ene gemeente wat royaler was voor de brandweer dan de andere. Dat hing vaak samen met hoe goed het tandem tussen de burgemeester en de brandweercommandant was in relatie tot de gemeenteraad. Want er zijn in Nederland op allerlei plekken, en voor de gemeente waar ik mocht dienen, is ook een kazerne neergezet die 3-4 keer zo groot was als dat noodzakelijk was. En die stond vol met prachtige auto's. Maar dat was misschien niet allemaal even functioneel. Nou, dan valt dat in onze veiligheidsregio nog wel een beetje mee. Maar wat je ziet is dat met name materieel verandert. We hebben ook een nieuw dekkingsplan gemaakt in 2021. En dat heeft betekenis voor wat waar staat. En dus sommige kazernes zijn ietsje te groot. Nou, dat is soms ook een probleem. Want wat doe je met de overtollige ruimte? Maar sommige zijn ook te klein. Dat viel gelukkig mee. Ik geloof dat om 3 tot 5 kazernes gaat waar wat moet gebeuren. En soms waren er wat problemen met de ARBO. Nou, dat is allemaal in kaart gebracht. Daar is over gesproken. Soms zaten er ook wat onbenulligheden in. Ik zal een voorbeeld noemen. Een van onze buurgemeenten heeft geen fietsenhok bij de kazerne en een van de voorschriften is dat iedere kazerne een fietsenhok heeft. Nou, dat zou 50.000 euro kosten. Alleen al die brandweermannen komen of met de auto of te voet of op een brommer, maar daar komt geen één op de fiets. Nou, daarvan is gezegd, ja, laten we dan niet nu die 50.000 euro daar aan uitgeven. Maar er zijn ook plekken waar bijvoorbeeld inmiddels een gemengd korps is met dames en heren, waar dan geen gescheiden douche is. Nou, dat is gewoon zeer onwenselijk, dus dat moet gewoon geregeld worden. En dat kan bijvoorbeeld in de gemeente Harderwijk betekenen dat je over een forse uitbreiding spreekt. Nou, Doetinchem, kan ik u vertellen, kwam er goed uit. Zowel de kazerne Wehl als de kazerne Doetinchem gewoon dik voor elkaar. En in de materieelspreiding verandert er wel 1 wagen in Doetinchem, maar die gaat weg en dan komt de ander voor terug. Dus wij hebben in Doetinchem onze ruimte nodig. En in Wehl is de materieel, de restauratieve voorziening verdwenen, maar in principe stond die, is die kazerne niet te groot en kan die gewoon goed gebruikt worden. Nou, er is lang gesproken over de eigendom. Nou, dat wordt nu unisono gemaakt. Dat heeft ook te maken met overal dezelfde eisen, dezelfde uitgangspunten. Dan zijn er nog wat gemeenten die daar wat moeite mee hadden, want er zijn ook gemeenten waar de kazerne is gekoppeld aan de buitendienst. En dan is er bijvoorbeeld maar 1 toiletvoorziening en wie betaalt dan het wc-papier? Nou, tot op dat niveau hebben we de discussie met elkaar gevoerd. Dat is ook exact de reden, zeg ik, richting de heer Boeman, dat we die zin er wel in opgenomen hebben. Want Doetinchem heeft altijd, en ook de voormalige gemeente Wehl, gewoon goed geïnvesteerd in haar brandweervoorziening. En daar zijn we ook blij mee. Er staat hier een fantastische brandweerkazerne. Maar wij willen niet straks door allerlei omstandigheden een grotere rekening krijgen dan dat we nu betalen. Dus het was niet nodig, die zin. Maar om er geen enkel misverstand over te laten bestaan, is op mijn verzoek deze zin wel toegevoegd. Dus het is meer symbolisch dan dat het materieel daadwerkelijk nodig is. Dus ik kan nu geen verdere risico's noemen. De heer Boerwinkel legt wel de vinger ook bij een zere plek over die hek. Ik zou heel graag hier zeggen dat we dat niet meer gaan krijgen. Maar ik denk dat de realiteit is dat we in toenemende mate met onveilige situaties rond de digitale wereld te maken krijgen. We hebben toevallig volgende week een GBT-oefening, een gemeentelijk beleidsteam, waar dan de burgemeester, of lokale burgemeester, met zijn staf oefent. Dat doen we deze keer ook een digitale aanval op de gemeente. En als je een beetje nu door de oogharen heen kijkt waar de inmiddels opgeschaalde veiligheidsregio's in Nederland vanwege de Russische inval in de Oekraïne zich druk om maken, dan is het met name over digitale aanvallen. Dus het is wel een reëel scenario. En ik ben ook wel bang dat we daar gewoon fors met rekening geconfronteerd worden. Ik hoop preventief met name dat we het voorkomen. Maar het kan zomaar zijn dat er toch een partij binnenkomt. Omgekeerd zie je dat nu ook natuurlijk in Rusland, dat die hackergroep Anonymous ook gewoon daar in staat is om bepaalde diensten te hacken. Ja, de Russen zijn natuurlijk ook niet op hun achterhoofd gevallen of wie dan ook. Dus we houden daar wel serieus rekening mee. En ik denk ook dat dat in de crisissfeer, met name dus niet in de brandweersfeer, hè, maar in de crisisorganisatiesfeer, wel het een en ander van ons gaat vragen. Beperking van de kosten, is dat nog steeds uitgangspunt? Ja, we hebben een hele zuinige penningmeester. En dat is heel goed. Dat vind ik heel goed. En die zit er, de rekenkamer is inmiddels weg, maar die is inmiddels ik denk al bijna 10 jaar penningmeester van de VNOG, de burgemeester van Harderwijk. Dus die weet ook alle ins en outs en dat is ook wel heel plezierig. De heer De Jong vroeg nog naar de financiële ruimte bij de begroting. En kan dat? Hè? Kunnen we die investeringen naar voren halen? Ja, dat kan. En dat is ook verantwoord. Maar ook daarvoor geldt wel de vinger aan de pols en goed kijken wat er gebeurt. Gelukkig werken we ook met een systeem van bestuurlijke rapportages. Dus we kunnen ook, als het nodig is, tijdig bijsturen en nu ook in positie brengen. Maar financieel wordt dat als verantwoord gezien. Voorzitter, daar wou ik het graag bij laten.
Dan hebben we nog een aanvullende vraag van de heer De Jong, ChristenUnie SGP.
Ja, ik heb het ook verder gelezen en dan zie je dat eigenlijk de hele investering, investeringsplan in de toekomst toe 30% aan budget tekort gaan krijgen. En eigenlijk wordt er ook gezegd dat het totaal investeringsplan uitgevoerd wordt in de periode van de kadernoten. Dus mijn vraag is eigenlijk van het perspectief. Is eigenlijk niet zo positief. Er zitten wel wat tekorten aan te komen. Dat zie ik dat verkeerd.
De heer Bouwmans.
Ik haal dat niet uit de stukken. En ook niet uit de besprekingen die we tot dusver gedaan hebben. Eerder het tegenovergestelde zou ik bijna zeggen. Want ik denk dat we bij het dekkingsplan, voorzitter, en ook richting de heer De Jong, denk ik, in 2021 hebben we heel nadrukkelijk ook gezegd, want dat gaat eigenlijk met name over die investeringen waar u op doelt. Er zit voor een deel ook vervangingsinvesteringen in, bijvoorbeeld voor de pakken die de brandweer draagt, of voor de die ze bij het blussen dragen, of van die maanpakjes, ik ben even de goede naam kwijt, of de zuurstofapparatuur. Maar het gaat bijvoorbeeld ook om inderdaad de auto's met een bepaalde afschrijvingstermijn, investeringen in kazernes. En we hebben daarvan heel nadrukkelijk gezegd dat we ook echt even de tijd nemen om die investeringen te doen. Soms halen we een investering naar voren omdat we denken dat dat in de exploitatie uiteindelijk meer oplevert. Dat het toch verstandig is om die investering wat eerder te doen, dus de afschrijving van het bestaande wat korter te maken. Maar per saldo moet het dus geld opleveren. Dus ik haal niet uit de begroting wat de heer De Jong eruit haalt, maar ik sta altijd open voor om na de vergadering, als hij daar nog wat verdere vragen over heeft, om even te kijken hoe we dat kunnen oplossen. En dat doe ik dan ook graag eventueel met de ondersteuning vanuit de afdeling Financiën van de VNOG. Want misschien zie ik iets over het hoofd.
Goed, tot zover de eerste termijn. Had u een aanvullende vraag, meneer Boerman, VVD?
Dank u wel, voorzitter. Ik had geen aanvullende vraag. Ik had nog een vraag die ik gesteld had en nog niet beantwoord was. Zijn er nog risico's omtrent de fiscale aspecten, zoals bijvoorbeeld overdrachtsbelasting?
De heer Bouwmans?
Nee, die zijn er niet.
Nou, dat is mooi kort.
Althans, dat is een goede reminder. Voor ons. Sorry. Althans, niet voor ons.
Toch nog een aanvulling. Heeft iedereen antwoord op zijn of haar vraag gehad? Ja. Zijn er nog vragen voor de tweede termijn? Nee. Is het beeld compleet? Mag ik vingers dan voor een bespreekstuk? Wat zijn jullie braaf vanavond? Geen bespreekstuk. Dit gaat door als hamerstuk naar 29 maart. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze laatste beeldvormende raadsvergadering van deze periode. Ja, jammer. Ik wens jullie nog een fijne avond en vooral nog heel veel succes in deze laatste week. Tot ziens.